Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren en kinderen, gasten en luisteraars, welkom in deze eredienst. In deze dienst hoopt dominee Van der Zwaar ons voor te gaan. We lezen vanmorgen uit de Bijbel, uit het Oude Testament, het boek van Obadja, de versen 1 tot en met 4 en vervolgens de versen 10 tot en met 17. Dus het boek van Obadja. Vanuit de kerkraad is er de volgende mededeling over de collecte. De eerste collecte voor de slotpsalm is bestemd voor de kerk. En de tweede is bestemd voor de kerkelijke kas. We denken vandaag in het bijzonder aan de emeritikas. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het bouwfonds. We gaan nu samen zingen Psalm 92, vers 1 en 2. De kerkraad wens u allen een gezegende dienst toe.
ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We hebben net twee verzen van Psalm 92 gezongen en we willen opnieuw twee verzen daarvan zingen. Het derde en ook het zevende vers. Hoe groot zijn Heer uw werken en hoe ver gaat uw beleid. En het zevende vers. Het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon. Bij het koesteren van de zon, de palm en de ceder groeien. 3 en 7 van Psalm 92. De Heer heeft ons zijn wet gegeven als richtlijn voor ons leven. We luisteren ook nu naar die wet en daarna zingen we op Psalm 119, het 8e vers. Ik zal, o God, bepeinzen uw wet en in het onderzoek van uw bevelen waken. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Heer, uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken. U zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren in het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen vanmorgen twee gedeeltes uit een klein en een tamelijk onbekend boekje uit het Oude Testament. Het boek van de profeet Obadja. De eerste vier verzen lezen we en dan de verzen 10 tot en met 17. Dus de eerste vier verzen en dan 10 tot en met 17. Er staat boven profetie van het oordeel over Edom en de verlossing van Israël. Het visioen van Obadja. Zo zegt de Heere, Heere over Edom. Een bericht hebben wij gehoord van de Heere en een gezant is uitgezonden onder de heidenvolken. Sta op, laten wij tegen Edom opstaan. Ten strijde. Zie, ik heb u klein gemaakt onder de heidenvolken. Diep veracht wordt u. De overmoed van uw hart heeft u bedrogen. Hij die woont in de rotskloven, in zijn hoge verblijfplaats. Hij die zegt in zijn hart, wie zal mij neerhalen naar de aarde? Al verhief u zich als een arend. Al bouwde u uw nest tussen de sterren. Ook vandaar zou ik u neerhalen, spreekt de Heer. En dan vanaf vers 10. Vanwege het geweld tegen uw broeder Jacob zal schaamte u bedekken. En zult u voor eeuwig uitgeroeid worden. Op de dag dat u aan de kant stond. Op de dag dat vreemden zijn leger als gevangenen wegvoerden. Buitenlanders zijn poorten binnentrokken, over Jeruzalem het lot wierpen, was ook u als een van hen? U had niet mogen toekijken op de dag van uw broeder, op de dag dat hij een vreemde voor u was. U had niet blij mogen zijn vanwege de Judeërs op de dag van hun ondergang. U had geen grote mond mogen opzetten tegen hen op de dag van hun benauwdheid. U had de poort van mijn volk niet binnen mogen trekken op de dag van hun ondergang. U, juist u, had niet mogen toekijken bij het kwaad dat hem trof op de dag van zijn ondergang. U had uw handen niet mogen uitstrekken naar zijn leger op de dag van zijn ondergang. U had niet op het kruispunt mogen staan om degene van hen die ontkomen waren uit te roeien. U had degene van hen die ontvlucht waren niet mogen overleveren op de dag van hun benauwdheid. Want de dag van de Heere is nabij, over alle heidenvolken. Zoals u gedaan hebt, zal u gedaan worden. Wat u verdient, zal op uw eigen hoofd terugkeren. Want zoals u op mijn heilige berg gedronken hebt, zullen alle heidenvolken voortdurend drinken. Ze zullen drinken en slurpen. Ze zullen worden alsof ze er niet waren geweest. Maar op de berg Sion zal ontkoming zijn. Die zal een heilige plaats zijn. Zij die van het huis van Jacob zijn, zullen hun bezittingen weer in bezit nemen. Tot zover. Wij willen samen het aangezicht van de Heere zoeken met dankzegging, met gebed. Wij willen aan de Heere opdragen, broeder D. van Kesteren. Deze week wordt het onderzoek in het ziekenhuis van Ede vervolgd en er zijn best veel zorgen. We willen aan de Heere opdragen, zuster Hetty Smit-Dekker, die in het ziekenhuis van Utrecht wordt opgenomen voor een operatie. Weer opnieuw een operatie, moeten we helaas zeggen. En we dragen de Heere op, broeder M. Doornenbal van het Pampagras, die opgenomen is in het ziekenhuis van Ede vanwege hart- en longproblemen. En ook in het ziekenhuis van Ede is opgenomen onze zuster Te Hennepe vanwege hartproblemen. En we willen ook aan de Heere opdragen de familie Hartog. Paul Hartog, onder ons nog wel bekend, is afgelopen vrijdag overleden in de leeftijd van 55 jaar. We willen de familie van harte aan de Heere opdragen. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken. Zoals we elkaar vanmorgen mogen ontmoeten. Heere, heeft u ons allemaal weer bewaard en gespaard. Velen van ons zijn op vakantie geweest, verder weg of wat dichterbij, of hebben vakantie thuis gehouden. U heeft ons bewaard, u heeft ons gespaard tot hiertoe. Uw grote naam zij daarvoor erkend. We kunnen onszelf niet in het leven behouden. Het is uw genade, van dag tot dag, van uur tot uur, ja zelfs van ogenblik tot ogenblik. Heren, wilt u ook met al degenen uit ons midden zijn die op dit moment elders vertoeven? En als we zo vanmorgen de gemeente overzien, dan zijn dat er nog behoorlijk veel. Wilt u ons behoeden en bewaren? Wilt u ons een goede tijd geven als we elders zijn? Dat we rust mogen vinden en dat we op de tijd die daarvoor bepaald is, weer terug mogen komen in gezondheid, bewaard door u. We dragen ook al degenen die op dit moment elders zijn van harte aan uw zorgende handen op. We danken u, Heere, voor al uw zegeningen, voor al uw weldaden die we uit uw hand ontvangen. En dat week in, week uit. En omdat het week in, week uit is, kan het soms allemaal zo gewoon zijn. Dat we er niet eens meer bij stilstaan. Dat we door u gezegend worden. Maar wilt u ons dan elke keer maar weer opnieuw erbij bepalen dat we ook in de gewone dingen van het leven zoveel goeds van u ontvangen. En dat we u daarvoor erkennen, want u heeft recht op onze eer, op onze lof. We hebben het samen gezongen ook aan het begin van deze dienst, dat u er recht op hebt dat we uw naam verhogen. Heer in de hemel, wij willen samen bidden om de leiding van uw Heilige Geest. Want als we zo vanmorgen dat woord dat we gelezen hebben gaan overdenken, dan is het toch van belang dat we dat woord gaan verstaan. Maar niet alleen dat we kunnen zeggen, nu begrijpen we wat daar staat, maar dat we ook de boodschap van dat woord tot ons nemen. En als dat een bemoediging en een vertroosting is, dat we die ook tot ons mogen nemen. Maar als we vermaand worden en als de vinger gelegd wordt bij dingen in ons leven die niet goed zijn, wilt u geven dat we dan ook ons laten gezeggen. Want daar gaat het toch om, dat we ons laten gezeggen steeds weer opnieuw door u en door uw woord. En dat kan alleen maar in de kracht van uw Heilige Geest. En daar bidden we om of uw geest ons vanmorgen leiden mag. En we mogen toch ook weer opnieuw pleiten op die belofte die u ons gegeven heeft. Dat evenmin als een aardse vader het goed onderhoudt om als een kind daarom vraagt. Dat u de Heilige Geest zult onderhouden aan wie u daarom bidt. We willen samen als gemeente aan u opdragen, heel in het bijzonder, Heren, ook broeders en zusters in ons midden die met bijzondere nood en zorg en verdriet in hun leven worden geconfronteerd. We dragen er nu op onze broeder van Kesteren, die nu even thuis is, maar morgen weer opnieuw naar het ziekenhuis zal moeten, vervolgonderzoeken moet ondergaan. En het is al wel duidelijk geworden dat er zorgen zijn, dat er grote zorgen zijn. Heren, we dragen hem van harte aan u op. Ondersteun en sterk hem en zijn vrouw, allen die hem lief en dierbaar zijn. Wees ze in deze moeitevolle omstandigheden een God van nabij. We bidden voor onze zuster Hetty Smit-Dekker, die weer opnieuw een operatie moet ondergaan, de zoveelste. En u kent ook de noden van haar leven in alle opzichten. We dragen haar en haar gezin van harte aan u op, ook opnieuw. Blijft u zich omringen, Heere, met uw trouwe zorg over hen. Onze broeder Doornenbal is in het ziekenhuis opgenomen vanwege hart- en longproblemen. Onze hoogbejaarde broeder. Heren, wilt u de behandeling die hij ontvangt tot zegen doen zijn? Wilt u hem nabij zijn? Wilt u hem geestelijk ook veel zegen doen ervaren? We dragen onze broeder van harte aan u op. En dat geldt ook van onze zuster Te Hennepe, die ook in het ziekenhuis moest worden opgenomen, zo onverwacht. En dat vanwege hartproblemen. Heren, wilt u ook haar nabij zijn? Wilt u ook haar in uw gunst gedenken? Dragen haar en haar familieleden van harte aan u op. We denken vanmorgen samen ook aan de familie Hartog. Nu ze van de week werden geconfronteerd met het overlijden van broer Paul en zwager. En nu kwam dat niet helemaal onverwachts, omdat Paul al 2 jaar ziek was. Maar toch, u weet wat het betekent als we zo weer afscheid moeten nemen van een familielid, iemand uit onze nabije kring die ons lief en dierbaar was. Heren, troost en ondersteun hen, de familieleden, de weduwe, de kinderen, maar heel de familie. We dragen ze van harte aan u op. En zeker als van de week dan die moeilijke dag van de begrafenis zal plaatsvinden, laat ook dan uw zegen door hen en uw ondersteuning worden ervaren. Wees met allen in ons midden, heren, die vanmorgen niet met name genoemd worden, maar die ook met zoveel zorg en met zoveel moeite in hun leven te kampen hebben. Verdriet, eenzaamheid, strijd en vraag. Heren, het bestaan van ons mensen, ach, u heeft het al gezegd in uw woord, het bestaan van ons mensen, het is dikwijls gekenmerkt, het uitnemendste, moeite en verdriet. En wil daarom troosten en kracht geven, omdat we dat nodig hebben. En we natuurlijk als mensen om ons heen, om elkaar heen mogen staan. En dat soms ook echt tot een stuk troost mogen doen. Maar ten diepste, we zijn zo afhankelijk, heren, van u. Als u troost en bemoedigt, dan kunnen we verder. En zo komen we samen tot u vanmorgen. Aanvaard onze dank en verhoor ons gebed om uw blijvende zegen. En dat alleen op grond van uw genade. Want alleen daar kunnen we een beroep op doen, op uw genade. Uw barmhartigheid en uw liefde in de Heere Jezus Christus. Zie ons aan in hem. Amen. De eerste psalm, daar gaan we 3 versen van zingen. Het eerste, het derde en het vierde vers. Psalm 1. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad van de zondaar staat. En het derde vers, gans anders is het met hem die het kwaad bemint. Hij als kaf dat wegstuift voor de wind. En het vierde vers, de Heere slaat er mensen wegen ga en wendt alom het oog van zijn gena op zulke die oprecht en rein van zeden met vaste gang het pad der deugd betreden als vrucht van het geloof. Want hier wordt natuurlijk niet gezegd dat je door goede werken de Heere kunt behagen. Het uitgangspunt is wat we gelezen hebben vanmorgen uit het Oude Testament. De boodschap van die kleine profeet Obadja. En als we daar naar geluisterd hebben, zingen we uit Psalm 37 het negende vers. Gods macht verbreekt de arm van de goddeloze, terwijl zijn hand rechtvaardigen geleidt. Gemeente, je hebt kleine profeten en je hebt kleine profeten. En daar bedoel ik eigenlijk mee te zeggen, je hebt kleine profeten die toch nog wel het een en ander hebben nagelaten. Denk aan Hosea en anderen. Maar je hebt ook kleine profeten die heel weinig nagelaten hebben. En dat is bijvoorbeeld Obadja geweest. Obadja, een profeet uit het Oude Testament, die maar een boekje nagelaten heeft van één hoofdstuk. En dat hoofdstuk dat is ook nog vrij klein, 21 verzen. Als je er zo naar kijkt, dan denk je nou, het heeft toch eigenlijk allemaal niet zoveel te betekenen gehad wat die profeet gezegd heeft. Maar, en dat zult u toch met mij eens zijn, het heeft wel een plaats gekregen in de schrift. En dat betekent dat de Heere er een boodschap mee heeft gehad voor de dagen van toen, maar ook van de dagen, voor de dagen van nu, ook voor ons. En nou willen we vanmorgen proberen helder te krijgen wat die boodschap voor ons dan inhoudt. Wat moeten we, zo zou een jongere misschien zeggen, wat moeten we nou met dat boekje Obadja? Nou, we willen er samen bij stilstaan en we zullen zien dat Obadja zijn profetie gericht heeft tegen het volk van Edom. Ik zal zo meteen nog iets meer van zeggen, het volk van Edom. En daar ligt ook de boodschap in voor ons, de boodschap van Obadja, profetie tegen Edom, dat is het thema, daar gaat het over, profetie tegen Edom. Er is niet zo heel erg veel bekend over deze profeet, Obadja. Waar kwam die man nou vandaan, in wat voor tijd leefde die, daar verschillen de meningen over. Je kan één ding met zekerheid zeggen, dat is dat deze man ouders moet hebben gehad die de Heere vreesden. Want hij heet Obadja. Ja, en wat zegt dat dan? Nou, dat betekent dienaar van de Heere. Dus die ouders hebben hem deze naam gegeven. En daar blijkt uit dat die ouders ook betrekking op de dienst van de Heere hadden en dus ook het van belang achten dat hun kinderen de Heere zouden gaan dienen. Obadja, dienaar van God. Hij heeft een boekje nagelaten. En dat boekje dat begint met te zeggen dat hij een visioen gezien heeft. Nou, wat een visioen is, dat weten we ook allemaal, denk ik. Een gezicht, hè, een soort van een bijzondere droom. En dat zegt hij ook met zoveel woorden. Hè? Het gezicht van Obadja. Het visioen van Obadja. Waarom zegt hij dat nou met zoveel woorden? Nou, daar kun je natuurlijk ook best een antwoord op geven. Omdat hij daarmee aangeeft dat hij het van de Heere heeft. Dat wat hij nou gaat zeggen, dat dat niet zijn eigen visie is. Want dan zou je kunnen zeggen, nou dat is mooi Obadja, dat je er zo tegenaan kijkt en dat jij die mening hebt. Nou mooi, ik heb een andere mening. Nee, hij zegt, ik heb een visioen, ik heb het van de Heere gekregen. Met andere woorden, wat ik nu zeg, dat heeft wel gezag. Daar moet u niet zo even aan voorbij lopen. U moet dat tot u nemen, want dit komt uit. Dit is van God. Het visioen van Obadja, het visioen dat de Heere hem heeft doen zien. En dat de Heere het geeft, dat blijkt ook meteen ook al uit het volgende. Zo zegt de Heere, Heere over Edom. Dan komt dus de godsnaam, die komt in een dubbele vorm, komt daarin naar voren. De Heere, Heere. Een dubbele vorm, dat kom je in de Bijbel wel veel meer tegen. Waarom is dat? Wat betekent dat? Nou, die eerste uitdrukking, Heere, die wil zeggen dat God gebieder is, dat God regeert. Hij heeft het voor het zeggen. Dat is van belang te weten, ook vandaag. Er gebeurt zoveel, ook in onze samenleving, ook in deze wereld om ons heen. Brandhaarden, het lijkt wel of er elke week weer een paar meer bij komen. Er gebeurt zoveel en je denkt wel eens, waar moet het nou allemaal naartoe en op uitlopen? God regeert, zijn naam is Heer, Koning. Gelukkig, dat geeft troost. Als je dat niet zou kunnen zeggen, dan wordt het moeilijk. Dan denk je, we moeten het maar afwachten. Nee, God regeert, Heer. En die tweede naam met die hoofdletters, dat is de verbondsnaam. Dat wil zeggen, hij die zijn volk gekozen heeft uit alle andere volken en zijn verbond eenzijdig met hen aangegaan is en zijn liefde en zijn genade aan hen toont. Ook daar ligt natuurlijk een geweldige boodschap in. God die met zijn liefde en genade naar Israël komt. Je mag de lijn doortrekken die ook met zijn liefde en genade ons tegemoet treedt. Dat is elke keer weer opnieuw, denk ik wel eens aan het begin van zo'n kerkdienst, ook zo duidelijk, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. De drie enige God, die komt steeds met zijn liefde, met zijn genade naar ons toe. De Heere wil ons het goede geven. Daar mogen we denk ik steeds weer opnieuw ons over verheugen en over verwonderen. Ons, die het niet verdienen, laten we het nou maar eerlijk zijn. Ons, die zo dikwijls ontrouw zijn. En toch, ik ben de Heere, 5 hoofdletters, de God van het verbond. Ik wil u in mijn genade aannemen. U met mijn liefde omringen. Nou, Obadja die spreekt in naam van de Heere. Maar zijn boodschap, en ik heb het net al even gezegd, richt zich niet tegen Israël. Maar zijn boodschap richt zich tegen Edom. De Edomieten. Ja, wie zijn nou ook alweer die Edomieten? Weet jij het? Edom, Edomieten, dat zijn de nakomelingen van Esau. Jacob en Esau ken je? Tuurlijk. Esau, de broer van Jacob. Nou, Edomieten, een broedervolk dus van Israël. Familieleden van elkaar, bloedbanden. Nou, dan zullen ze het ook wel goed met elkaar hebben kunnen vinden, denk je. He, bloedbanden zijn de nauwste banden. Je familie, toch? Nou, niet helemaal. Want die Edomieten en Israël, ze konden maar moeilijk met elkaar overweg. Die Edomieten die woonden in het gebied tussen de Rode Zee en de Dode Zee. Of net andersom, hoef je dat maar wilt formuleren. He, dus daar moet je ze situeren. En Israël aan de overkant van de Jordaan. En toch, ze konden maar heel moeilijk met elkaar overweg. Ja, ik moet zelfs nog sterker zeggen, het was water en vuur. Ze konden elkaar niet luchten of zien. En wat moet Obadja nou zeggen tegen die Edomieten? In naam van de Heere. Nou, hij moet hele indringende dingen hen onder de aandacht brengen. Hij moet tegen hen zeggen van, komt niet goed. Hij moet het oordeel aanzeggen. Hij moet vertellen dat God boden heeft gestuurd naar de omliggende volken. En dat hij die omliggende volken oproept om tegen Edom te gaan vechten. God die de omliggende volken oproept tot strijd tegen Edom. Dat is toch niet niks? Waarom doet God dat nou? Waarom heeft Edom dat nou? Dat heeft Edom kennelijk verdiend. Als ouders hun kinderen straffen, dan is er wat gebeurd. Dan hebben ouders daar op een gegeven moment toch reden voor, of niet? Als God dan tegen Edom zegt van het komt niet goed en de vijanden stuur ik op je af, dan moet er wel wat aan de hand wezen. Wat is er aan de hand? Edom heeft het een en ander gedaan wat God gezien heeft en waar God, nou ja, laat ik zomaar zeggen, erg boos over is. En wat Edom gedaan heeft, dat hebben we ook samen gelezen in de verzen 10 tot en met 17. Nou ja, je hebt misschien bij jezelf gedacht, ik begrijp een klein beetje wat daar staat, maar ik kan het niet helemaal goed plaatsen. Wat is dat eigenlijk, wat de Heere daar in die verzen zegt, door middel van Obadja? Nou, laat ik het zo mogen zeggen. Toen Israël door de vijanden werd aangevallen, toen heeft Edom zich niet aan de kant van Israël geplaatst, maar toen heeft Edom zich aan de kant van de vijanden opgesteld. Dus met andere woorden, ze hebben hun familieleden in de steek gelaten. Toen het erop aankwam. Ze hebben hun familieleden zelfs als vijanden behandeld. Ik zei al, het was water en het was vuur. Dus het ging al niet zo goed tussen die twee volken. Maar dat bleek toen heel nadrukkelijk. Toen Israël werd aangevallen en Jeruzalem onder de voet werd gelopen. En de mensen uit Jeruzalem werden weggevoerd. Toen heeft Edom Israël niet geholpen. Van je familie moet je het maar hebben, wordt er wel eens gezegd. Nou ja, dat zie je in deze profetie van Obadja. Het was niet goed. Familieleden behoren elkaar te ondersteunen, dwars door alles heen. Zo behoort dat. De bloedband, ja, die is zo sterk, dat betekent dat je er voor elkaar bent. Zo hoort dat te wezen. Maar zo is dat niet altijd. Ook vandaag de dag niet. Wat een hoop ellende soms in families, gezinnen. Van je familie moet je het maar hebben. Ze hebben gelachen in Edom toen de vijanden in Jeruzalem stonden. En de mensen uit de stad wegvoerde. Ze hebben gezegd, best goed dat hun daar in Jeruzalem eens een lesje wordt geleerd. En op een gegeven moment hebben ze tegen elkaar gezegd, kom, laten we meedoen. En ze waren ook door de poorten van Jeruzalem naar binnen gegaan. En ze hadden ook de bezittingen van de inwoners tot zich genomen. Ze waren zelfs op de kruispunten van de straten gaan staan. En als mensen ontkwamen, hadden ze de mensen tegengehouden. En hadden ze die overgeleverd in handen van de vijanden. Ja, overgeleverd daarmee in handen van de dood. Want je begrijpt natuurlijk wat er ging gebeuren als die vijanden hen in handen kregen. Het volk dat schouder aan schouder met Israël had moeten staan in de strijd tegen de vijand, werkte met de vijanden mee. Het is een beetje te vergelijken met wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurde. Dat er volksgenoten waren die met de Duitsers heulden. Je kent ze allemaal, de NSB'ers. En dat ging soms heel ver, soms ging het wat minder ver, dat mensen alleen maar NSB waren. Ja, omdat ze iets zagen in de ideologie. Maar heel dikwijls ging het ook verder en dat mensen dus overgingen tot het overleveren van hun volksgenoten, hun dorpsgenoten. Ik weet nog goed de verhalen van mijn eigen grootvader die vertelde hoe er op het dorp op een man was. En voor de oorlog altijd heel goed met die man omgegaan en in de oorlog had hij mijn grootvader bij de Duitsers aangegeven. En dan denk je, wat is dat toch vreselijk triest, intriest, hè? Als mensen zo elkaar overleveren, bedriegen, ja, in handen van de dood zelfs overgeef. Nou gemeente, het is misschien nu wel een beetje duidelijk geworden wat de situatie was, hè, van Edom en van Israël. En wat blijkt nou uit deze profetie? Wat laat God nou weten? God laat weten dat hij het allemaal gezien heeft. Het is hem niet ontgaan. En God die zegt nou tegen Edom, en daar zul je nou voor moeten boeten. Want je hebt mijn oogappel aangeraakt. En wie mijn oogappel aanraakt, raakt mij aan. Als je dat nou vanmorgen zo leest, als je daar nou in dit kleine hoofdstukje zo bij wordt bepaald, dan zeg je natuurlijk, wat is dat toch aangrijpend? En wat is dat aan de andere kant toch ook bemoedigend? God die ziet wat er allemaal aan zijn volk, of zijn volk, wordt aangedaan. God die daar niet buiten staat, die niet een toeschouwer is, maar God die daarbij betrokken is. God ziet het. En dan mag je dat heel concreet maken. Als er vandaag de dag daar in Noord-Irak huizen waar christenen wonen, als daar een teken op komt te staan van hier wonen christenen, met andere woorden, binnenkort dan kunnen we dit huis helemaal uitroeien. Dan ziet God het. Als christenen op dit moment massaal op de vlucht moeten omdat de islamitische staat zich aan het vestigen is, dan kun je zeggen, waar is God? Maar dan laat Obadja weten, God ziet het. Hij is daarbij betrokken. Hij weet wat de ellende is die zijn volk wordt aangedaan. En dat kun je ook nog concreter maken. Al die moeite, al die zorg, al die strijd die er op deze wereld is, die Gods volk wordt aangedaan. Alle christenvervolging, alle verschrikkelijke dingen die soms plaatsvinden. God ziet het en hij komt daarop terug. We denken soms wel eens, het lijkt wel alsof de Heer alles aan de ontwikkelingen overlaat. Dat de Heer er nergens meer bij betrokken is. Dat hij niks ziet en dat hij niks weet. En dat hij zich toch ook aan niks gelegen laat liggen. Maar de werkelijkheid, en dat laat dat boekje Obadja nou zien, de werkelijkheid is anders. God ziet het als zijn volk, als zijn kerk wordt benadeeld, mishandeld, vervolgd, verdrukt. God ziet het, alles wat zijn kinderen wordt aangedaan. En je kunt er zeker van zijn, God komt erop terug. Het woord dat je op dat briefje, of briefje, die profetie, het woord dat je op die profetie van Obadja zou kunnen zetten, zou het woord vergelding kunnen zijn. Vergelding. God komt erop terug. God zal het bezoeken, straffen wat zijn volk, zijn kinderen wordt aangedaan. God zal eens recht doen. Ook al lijkt het zo te wezen alsof dat niet gebeurt. En alles gebeurt maar zoals het gebeurt. Je denkt, hoe kan dat allemaal? God zal recht doen. En dat zal wat wezen. Voor al de machten en al de mensen die dan God in zijn vurige ogen moeten zullen gaan kijken. Dat zal wat zijn voor de duivel op de dag waarop God alles zal bezoeken. Dat zal wat zijn voor al die mensen die zich in hun dienst hebben laten nemen en het volk van de Heere verdrukt hebben. Het zal wat zijn. De Heere zegt het over Edom, u zult uitgeroeid worden in eeuwigheid. Dat zijn geen kleine woorden. Dat is niet maar even een tik op de vingers. Dat is voor altijd uitgeroeid worden. Dat zegt God over Edom. Dat zegt God over alle vijanden van hem en van zijn kerk, van zijn volk. God zegt dat. Alle vijanden, waar ze ook zijn, wat ze ook op aarde aan verschrikkelijke dingen hebben gedaan. Ze zullen hun gerechte straf niet ontgaan. Ik ben God. Nou, dat mag voor een christen een troost wezen. Al die vijanden, ook mijn vijanden, zullen vergaan. Ze hebben geen toekomst. God zal recht doen. En dat God het zal doen, dat betekent natuurlijk meteen ook dat ik het maar niet moet doen. Hè? Dat ik het maar aan de Heere over moet laten. Hè? Het is niet aan christenen om met opgeheven zwaard of met kanonnen, om zo te zeggen, het koninkrijk van God te vestigen en de vijand te verdrijven. Het is aan christenen alleen maar om te getuigen. Het is aan God om straks alles recht te zetten. Christenen kunnen het niet en mogen het ook niet eens. De Heer Jezus heeft gezegd, je moet je vijanden lief hebben. En je moet zegenen wie je vervloekt. Niet dat dat nou altijd meevalt, laten we maar eerlijk zijn. Hè? Maar dat is wel wat de Heer Jezus van zijn volk vraagt. Zegenen wie jou vervloeken. En goed doen aan degene die het op jouw ondergang uit zijn. De uiteindelijke vereffening van de rekening komt aan God toe. Alleen ook aan hem. Maar het zal ook aan hem toekomen. Een christen hoeft er niet over in te zitten. Alle onrecht, alle vijandschap, alles wat tegen God en zijn volk zich verheft, zal door God bezocht worden. Ik zei al, het woord vergelding is eigenlijk het woord wat je op dit hele hoofdstuk zou kunnen plakken. Vergelding. En wanneer zal dat nou gebeuren? Nou, dat zegt de Heere hier in dit hoofdstuk ook. Dan moet je vers 15 maar eens even lezen. Want in vers 15 staat, de dag van de Heere is nabij. Nou, dat is dus het antwoord op de vraag. De dag van de Heere, de grote oordeelsdag. Aan het einde van de geschiedenis, dan zal God recht doen. Dan zal God al het kwaad vergelden. Dan kan Edom zeggen in zijn overmoed, nou, als God komt, dan valt het wel een beetje mee, want ik woon in de rotskloven. He, daar kan God mij zo niet uithalen. Ik ben beschermd in de rotskloven. Dan zegt God, je moet je er maar niet al te veel bij voorstellen, Edom. Want al woon je in de rotskloven, ik weet je wel te halen. En al zegt Edom dan, ja maar ik heb mijn woonplaats als een arendsnest, hè, heb ik daar ergens in de hoogte. Of ik woon te midden van de sterren. Nou dan zegt de Heer, dan moet je ook maar niet al te zeer op beroemen dat je daar woont. Want ik haal je er wel vandaan, waar je ook bent. Vijand van mij, vijand van mijn volk. Waar je ook bent op de dag van mijn bezoeking, weet ik waar je bent en ik zal je halen. En ik zal met je afrekenen. Dat is wat er staat. Dat is de boodschap, de indringende boodschap van dit boek. Als de grote oordeelsdag aangebroken is, dan is er geen ontkomen meer aan. Edom zal uitgeroeid worden. Troost, ja natuurlijk. Voor ieder die de Heere mag toebehoren, absoluut. Er komt een einde aan alles wat je aan vijandschap ook ondervindt. De vijandschap van de boze, de vijandschap van de wereld. Er komt een einde aan. Al die vervolgingen en verdrukkingen van christenen nu ter wereld, waar ter wereld ook, er komt een einde aan. God zal het gaan bezoeken, alle kwaad, een troost. Die dag, die grote oordeelsdag, zal dan meteen ook een keerzijde hebben. En ook dat is troostvol. Want die keerzijde, dat is dat als dan het kwaad is uitgeroeid en bezocht, dan komt er een nieuwe tijd. Want, nou hebben we dat vanmorgen niet met elkaar gelezen, maar als je het laatste stukje van Obadja leest, dan, en weliswaar in oud-testamentische bewoordingen, maar dan komt daar al iets in naar voren van dat koninkrijk dat aanstaande is. Dat koninkrijk van God, dat al gekomen is in de Heer Jezus. Het zal volkomen komen. Het zal helemaal gevestigd worden. En dan weten wij wat de betekenis daarvan is. Dan weten wij uit andere stukken van de Bijbel dat het betekent dat er straks een nieuwe hemel komt en een nieuwe aarde komt. En dan zal er geen vijand meer zijn. Dan zal er geen verdrukking meer zijn. Ondervonden worden. Dan zal er slechts vrede en vreugde heersen. En dat tot in alle eeuwigheid. Wat een machtige toekomst. Hè. Bereidt de Heere toch degene die hem kennen en hem liefhebben. Ook al is het in hun leven niet altijd even makkelijk. Maar het gaat wel naar die tijd toe. Het koninkrijk zal van de Heere zijn. Dat is het einde van de profetie. En je ziet het. Als het ware al aan de kimmen, hè, aan de horizon, zie je het eigenlijk al opdagen. Dat koninkrijk dat komen gaat. De vraag van morgen is, hè, de troost van Obadja, is dat ook onze troost? Is het ook in ons leven zo dat we te kampen hebben met vijanden die je geestelijke vijanden moet noemen? Heb je ook last van die strijd tegen de wereld? Heb je ook last van de aanvallen van de boze? Heb je ook last van je eigen oude ik? Of heb je geen geestelijke strijd? Dat is natuurlijk de vraag waar het dan vanmorgen over gaat. Als je zegt, ik heb geen geestelijke strijd, dan zou ik ook niet weten wat dan de troost is die van Obadja uitgaat. Als de Heere de vijanden zal overwinnen en ik heb geen vijanden, ja, dan heb ik er ook geen troost in. Maar juist wanneer ik in mijn leven zeg van ik heb wel die geestelijke vijanden, ik weet wel van de verleiding en ik weet wel ook van mijn oude hart en ik weet wel van de aanvechtingen van de boze. Kijk, dan wordt dit een geweldig hoofdstuk uit het Oude Testament waar ik misschien eerst niet eens zoveel van begreep, maar waarvan ik nu zeg wat een prachtig hoofdstuk. Koninkrijk is aanstaande. En de Heere zal dwars door alles heen een einde maken aan alle verdrukking en vijandschap. Het wordt straks goed. Het wordt voor eeuwig goed. Zul je daarbij zijn? Mag ik die vraag ook eens stellen aan onze jonge mensen? Als straks het koninkrijk komt, zul je daarbij zijn? Ja, dat weet ik niet. Ja, hoe weet je dat? Dat weet je als je de Heere toebehoort. En dat weet je als je je afhankelijk weet van de genade van de Heere Jezus Christus. Dat mag je weten als je die geestelijke strijd in je leven ervaart. Hè? Dat je zegt, Heere, ik heb u zo nodig. En dat je soms ook wel eens verzucht. En wanneer wordt het nou anders? En wanneer zullen we nou volkomen u mogen dienen? Als je dat in je leven mag ervaren, dan mag je weten, het zal straks beter zijn. Het zal straks voor eeuwig beter zijn. Er komt een einde aan alle nood, aan alle dood, aan alle zorg, aan alle verdriet. Het zal voor eeuwig vrede zijn. Obadja. Misschien vanmorgen eerst gedacht, wat moet ik ermee met dat oud-testamentische boekje. Maar ik hoop dat het vanmorgen duidelijker werd. Wat een machtige boodschap. God zal recht doen. En hij overwint. En de toekomst is aan hem. En aan alle die hem lief hebben. Amen. Laten we samen danken en bidden. Ook vanmorgen vergunde u het ons, Heere, om uw woord weer open te doen. En vanuit het Oude Testament hebben we stilgestaan bij de boodschap van een hele kleine profeet. Tamelijk onbekend. En toch die boodschap is een bemoedigende en een vertroostende boodschap als we u mogen kennen en dienen in ons leven. Edom zal uitgeroeid worden. Er komt een einde aan alle verdrukking, vervolging. Er komt een einde aan alle gezucht. U zult recht verschaffen op uw dag. Maar heren, als we aan de verkeerde kant staan, dan moeten we ook er rekening mee houden dat het niet zal meevallen. En ook dat is naar voren gekomen. Ook al is Edom een broedervolk, het zal op de dag van uw oordeel niet helpen. Heren, wilt u geven dat we, als we u nog niet vrezen en u nog niet kennen, dat we dan toch ook gedrongen worden om ons tot u te begeven en om werkelijk u te leren kennen en dienen in ons leven. Het is levensnoodzakelijk. We zeggen uw naam dank dat we ook zo vanmorgen in alle rust dat woord weer hebben mogen overdenken. En wil ons ook vanmiddag opnieuw onderwijzen, Heere, vanuit uw woord. Uw woord is toch voedsel voor onze zielen. Aanvaard onze dank en wil ons uw blijvende zegen geven, dat alleen op grond van het werk van uw Zoon. Zie ons aan en blijf ons aanzien alleen in hem. Amen. Psalm 118, het achtste vers, de slotzang, Psalm 118, daarvan vers 8. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en ook met jullie allen. Amen.